Goedemorgen. Ik vind het altijd fijn om hier te zijn. Ik voel me ontzettend thuis hier. Ik was mij aan het afvragen of ik met dat dingetje eigenlijk vanaf mijn zitplaats kon preken. En ik ben des te vereerder dat het, is het 50 plus weekend? 15 plus, ah. Ik dacht al 50 plus weekend en ik mag toch hier spreken, weet je. Onlangs vroeg een collega aan mij, wanneer ga je met pensioen? Ik schrok me dood. Ja, zo de periode waar een man een Harley Davidson koopt of een rode Mustang. Er stond er zo een voor school van mijn zoon onlangs. Zo een van mijn leeftijd met een rode Mustang met een open dak zo. Om indruk te maken. Wij kunnen eigenlijk als christen geen midlife crisis hebben, hè. Wanneer valt de midlife crisis in de eeuwigheid? Wij zijn nog in de embryonale fase van ons leven, mensen. Beseffen jullie dat? We hebben dat net gevierd met Pasen. Straks komt de opstanding. Dat is toch geweldig, hè? En in die gedachte mogen wij in deze wereld staan. Het mooiste komt nog, de eeuwigheid. Wij hoeven niet bang te zijn voor de dood en het eindigen van het leven, dat gaat heel snel vooruit, het leven. Het is alsof ik gisteren geboren was, maar dat is niet waar. Dat is 54 jaar geleden. En ik hoef mij niet ongerust te maken, er ligt nog een eeuwigheid voor me. Dat is toch een ontzettende geruststelling. Waar ik het deze morgen met jullie eigenlijk over wil hebben, jullie mogen jullie Bijbel opslaan op Lucas 19. En ik ga ook een stukje vertellen vanuit Matteüs 25. Het gaat eigenlijk om het verhaal van de ponden. Ik denk dat we in een heel intense, heel interessante tijd leven. Ik hoorde een paar weken terug op de radio een hele goede uitzending. Heel kort, maar heel goed. Over eigenlijk de toekomstverwachting van moslims, joden en christenen. En die liggen heel erg parallel. Wij verwachten de wederkomst van Jezus Christus. Wij weten, er komt een dag waar Jezus Christus terugkomt en alle dingen zal herstellen. Dat zij plaats zal nemen op de troon. En ook de joden verwachten de komst van de Messias. Alleen zij hebben niet erkend dat Jezus die Messias was, dat hij reeds gekomen is en dat hij nog terugkomt. Zij verwachten nog steeds de komst van de Messias. En zoals het in Zacharias staat, wanneer zij hem zullen herkennen, hem die zij doorstoken hebben, zullen zij een grote rouwklacht over hem aanzetten. En ze zeggen, och, het was toch hem. Maar heel merkwaardig is dat ook de moslims een groot verwachtingspatroon hebben. En heel interessant daarin is, heb je een enorm verschil tussen de sunnitische moslims en de chiïtische moslims. En de sunnitische moslims die verwachten het feit dat Isa, dat is Jezus, dat Jezus terugkomt. Dat hij leeft en dat hij alles zal uitleggen wanneer hij terugkomt. Zij verwachten zijn wederkomst. Maar ook de shiïten, dat is Irak, dat is Ahmadinejad of hoe heet die, en de Ayatollahs. De shiïten die verwachten ook een wederkomst. Alleen hun scenario zit anders in elkaar. Zij verwachten de wederkomst van een zekere Mohammed al-Mahdi, de 12e Mahdi, de 12e profeet van de shiïten, die volgens hen ook leeft en werkzaam is op de achtergrond van de wereldgeschiedenis. En deze zal volgens hen terugkomen wanneer de chaos op aarde groot zal zijn. En hij zal dan een vrede, een islamitische vrede op aarde brengen van 7 jaar voordat God terugkomt om te oordelen levenden en doden. En samen met die Mohammed al-Mahdi zal ook Isa als profeet terzijde van die Mohammed al-Mahdi, want zij vinden Jezus niet de zoon van God, dus als profeet naast die Mohammed al-Mahdi, zal ook Jezus, Isa, terugkomen. Zij zullen samenkomen om een islamitische vrede op aarde te brengen. En zij prediken, dus Ahmadinejad, die predikt In de moslimwereld, dat zij moeten zorgen voor hoe langer hoe meer chaos, want hoe groter de chaos op aarde wordt, hoe sneller dat die Mohammed al-Mahdi terugkomt. En met alles wat we nu zien gebeuren in het Midden-Oosten, is dat toch een heel interessant gegeven. Nu, de Bijbel bespreekt datzelfde scenario, dat is interessant, datzelfde scenario als de Gieten, in Openbaringen 13. Maar daar is de beschrijving van die persoon die zal komen om een wereldrijk, een soort wereldvrede te stichten op aarde, dat de antichrist is. En dat diegene die naast de antichrist zal staan, dat de valse profeet is, die grote wonderen en tekenen zal kunnen doen, die zelfs vuur uit de hemel zal kunnen laten neerkomen, zodanig dat de mensen, de hele wereld, alle volken, achter de antichrist en zijn valse profeet zullen aangaan, zeggende, zij zijn het. Kijk, dat is de Messias. En dat is toch een ontzettend verwachting. Wij moeten als christenen bereid zijn dat scenario kennen, weten wat daar gaande is. We kunnen het niet beschrijven wanneer het juist allemaal gebeurt. Is het nu in deze periode, in dit deel van de geschiedenis? Ik weet het niet, dus ik kom hier geen profetisch woord geven van dat is het nu. Maar wij moeten wel klaar zijn. Wij moeten inzicht hebben in al deze dingen. Dat wanneer dit alles zal geschieden, dat wij zullen begrijpen. Nee, dat is de wederkomst van Jezus niet. De wederkomst van Jezus, Jezus vertelt dat zelf in Matteüs 24. De wederkomst van Jezus zal wonderbaarlijk zijn. Zal buitengewoon zijn. Jezus zal terugkomen zoals de bliksem komt van het westen en doorschijnt naar het oosten. Zo zal de komst van Jezus zijn, met grote kracht en heerlijkheid. Hij zal niet opstaan van tussen de mensen. Dit keer komt hij terug in zijn heerlijkheid. Jezus is de verheerlijkte Heer. Zo moeten we hem nu kennen. Niet de gekruisigde, de verheerlijkte Heer is hij nu. En zijn wederkomst zal dus wonderbaarlijk zijn, buitengewoon. En dat moeten wij voor ogen hebben, want er komt een tijd dat er ook in de christenheid een enorme verdeeldheid zal komen. Dat mensen elkaar zelfs zullen overleveren en dat er toch veel van de christenen zullen zijn die de valse profeet zullen achterna lopen en die de antichrist zullen achterna lopen, omdat ze te weinig kennis hebben. Dat is het verhaal van de vijf wijzen en de vijf dwaze maagden. Dat is een verhaal waar iedereen wel verwacht dat de Heer gaat komen. Maar de ene zijn toegerust en zijn klaar tegen dat hij terugkomt, de andere niet. En uiterlijk gelijken ze op elkaar. En zo de vraag naar ons toe, mensen, en de vraag die ik vandaag een beetje zal stellen, is oké, wat moeten wij als christenen doen in die tussentijd? Wel, de Heer Jezus geeft dit aan in het verhaal van de ponden en ook in Matteüs 24, 25, daar waar dat Jezus het heeft over de eindtijd, haalt hij het verhaal van de talenten aan. En dat zijn twee parallelverhalen. Dus twee verhalen die hetzelfde vertellen, alleen met kleine verschillen in nuance. Ik ga het eerst lezen vanuit Lucas 19. Lucas 19 vanaf vers 11. Ik lees het vanuit de vernieuwde Statenvertaling. Ik had een nieuwe Bijbel nodig, maar een andere viel in stukken. En ik heb die nieuwe Statenvertaling gekocht en die staat mij ontzettend aan. Die ligt heel dicht bij de NBG, de oude NBG-vertaling. Alleen iets aangenamer om te lezen, maar toch heel getrouw aan de basistekst. Dus vind ik een hele goede vertaling. Terwijl ze nu dit alles hoorden, sprak hij een gelijkenis uit die hij eraan toevoegde, omdat hij dicht bij Jeruzalem was. En zij dachten dat het koningschap, het koninkrijk van God, onmiddellijk zou aanbreken. Jezus brengt die gelijkenis met een heel bepaald doel. Hij is op weg naar Jeruzalem. En de mensen hebben een verkeerd verwachtingspatroon. Ze denken dat hij daar het koningschap op zich zal nemen, dat hij de Romeinen zal buiten gooien, dat hij het koningschap over Israël, alles wat de Israëlieten van de Messias verwachten vanuit hun gedachtegoed, dat hij dat zou gaan doen. En omdat het niet zo is, geeft Jezus hier een gelijkenis aan zijn discipelen om hen voor te bereiden op een ander scenario dan wat zij in gedachten hebben. Wij moeten als christenen opletten voor vooropgestelde scenario's. Ik hoor heel vaak zeggen dat de opname zal zijn voordat heel de miserie begint. Als ik de Bijbel lees, ben ik daar niet zo zeker van. Ik denk dat er nog veel vervolging van christenen zal komen. Wat wij niet zullen meemaken, waar ik wel zeker van ben, is dat wij niet zullen vallen onder het oordelend werk van God in openbaringen. Wanneer God zijn toorn over de wereld zal uitstorten. Net zoals Noach in de ark werd opgenomen voor de zondvloed, of dat Lot Sodom kon verlaten net voordat Gods toorn over Sodom kwam, zo zullen ook wij, de christenen, opgenomen worden voordat Gods toorn over de wereld komt. Maar christenen zullen vervolgd worden, gewoon om het feit dat wij zullen aanklagen dat die nieuwe wereldleider die vrede zal brengen op aarde, dat hij niet de ware is. Omdat wij daar tegenover gaan staan, wij zullen nog de enige zijn die dat aanklagen. Wij zullen de stoorzenders zijn op aarde. Wij zullen daarvoor vervolgd worden, mensen. Omdat wij zullen zeggen, dat is de Messias niet, dat is de Christus niet. Dus wij hebben nog moeilijke tijden. En wij moeten opletten dat wij ons geen ander scenario voorstellen. En ten dagen dat die dingen over ons komen, dat we dan met onze kop tegen de muur lopen, omdat het een ander anders loopt dan wij voorzegd hadden. Wij moeten opletten, we moeten de Bijbel lezen, we moeten alert zijn voor deze dingen. Dat we klaar zijn. En God geeft ons ook al deze dingen op voorhand, zodanig dat we juist klaar kunnen zijn. Zo ook hier geeft Jezus aan, van ik ga naar Jeruzalem. Tot 3 keer toe zegt hij aan de discipelen, ik ga daar niet als koning gaan, ze gaan me overleveren. Ik ga daar lijden, ik ga daar sterven. En de discipelen hadden het niet door. En ook dit verhaal vertelt hij, opdat ze dan achteraf tot inzicht komen van, ja kijk, de Heer heeft ons dat geleerd. En dus hier ook dat verhaal heeft een bepaald doel en vertelt dat om hen aan te geven wat er echt gaat gebeuren en wat van hen verwacht wordt tot de wederkomst. Hij zei dan, een zeker mens van hoge geboorte reisde naar een ver land om voor zich het koninkrijk in ontvangst te nemen en daarna terug te keren. En hij riep zijn 10 slaven, gaf hun 10 ponden en zei tegen hen, doe daarmee zaken totdat ik terugkom. En zijn burgers haatten hem en stuurden hem een gezantschap na om te zeggen, wij willen niet dat deze koning over ons wordt. En het gebeurde toen hij teruggekomen was, nadat hij het koninkrijk in ontvangst had genomen, dat hij zei dat men de slaven aan wie hij het geld gegeven had, bij hem zou roepen, om te weten wat ieder met het zaken doen aan winst had gemaakt. Toen verscheen de eerste en deze zei, de Heer, uw pond heeft 10 ponden winst opgeleverd. Waren dat dan Britten? En hij zeide tegen hem, goed gedaan, goede slaaf. Wees, omdat u in het minste trouw bent geweest, machthebber over 10 steden. Toen kwam de tweede en hij zei, Heer, uw pond heeft 5 pond opgeleverd. En hij zeide tegen hem, en u wees machthebber over 5 steden. En een andere kwam en zei, Heer, zie uw pond, dat ik heb weggelegd in een zweetdoek. Want ik was bevreesd voor u, omdat u een streng mens bent. U neemt wat u niet uitgezet hebt en u maait daar waar u niet gezaaid hebt. Maar hij zei tegen hem, uit uw eigen mond zal ik u oordelen, slechte slaaf. U wist dat ik een streng mens ben en dat ik neem wat ik niet heb uitgezet en dat ik maai wat ik niet heb gezaaid. Waarom hebt gij het geld dan niet bij de bank in bewaring gegeven? Dan zou u het mij met rente kunnen teruggeven. En hij zeide tegen hen die bij hem stonden, neem het pond van hem af, geef het aan hem die de 10 ponden heeft. En ze zeiden tegen hem, ja maar heer, die heeft al 10 ponden. Ja, zegt hij, want ik zeg u dat aan een ieder die heeft gegeven zal worden, maar van hem die niet heeft zal ook afgenomen worden wat hij heeft. Maar deze vijanden van mij, die niet wilden dat ik koning over hen zou zijn, breng ze hier en sla ze hier voor mijn ogen dood. We hebben twee zekerheden in dat verhaal. Het ene is dat deze heer weggaat naar een ver land, dus een lange reis gaat maken, lang zal wegblijven. Maar het is evenzeer een zekerheid dat hij zal terugkomen. En het is even zeker dat hij koning zal zijn. Dit zijn de zekerheden die we hebben. Toen Jezus bij zijn opname van ons vertrok, wisten de mensen niet hoe lang het zou duren voor hij terug zou komen. In de tijd van Paulus waren de mensen in die blijde verwachting, de wederkomst van Jezus, dat die imminent was. Paulus zei zelf, ja, wij levenden die nog achterblijven tot als de Heer terugkomt. Paulus dacht dat het vrij snel zou gebeuren. Ook de Thessalonicenzen, die stopten zelfs met werken en zeiden, in afwachting dat de Heer terugkomt, zullen wij hem dienen. En toen moest Paulus zeggen, ja maar wacht eens even, want het is niet geweten wanneer de Heer terugkomt. Maar we zijn zeker, hij komt terug. En we zijn ook zeker, hij is koning. En wat moeten wij doen zolang hij weg is? Wel, zolang hij weg is, vraagt hij ons om met datgene dat hij ons gegeven heeft in deze wereld handel te drijven. Het gaat dus niet om economische zaken, het gaat hier om geestelijke zaken. We krijgen allemaal dezelfde gaven van God. We hebben allemaal de Heilige Geest ontvangen als onderpand. We hebben allemaal zijn woord ontvangen. En met deze dingen, mensen, staan wij in deze wereld. En het is een zekerheid, we blijven dienaren tot de wederkomst van Christus. We hebben de belofte, we zijn kinderen van God, we zullen mee met hem regeren. Maar in afwachting zijn wij dienaren. In afwachting moeten wij in een wereld leven die God niet gunstig gezind is. Wij leven in een wereld die God tegenstaat. Die van God niet moet hebben. En in deze wereld worden wij toch gevraagd om dienstbaar te zijn. En we hebben allemaal het woord ontvangen en we hebben allemaal de geest ontvangen. En het is wonderbaarlijk als we zien hoe de een daar meer mee bereikt dan de ander. In het verhaal van de talenten in Matteüs 25 heeft de een meer talenten ontvangen dan de ander. Er zijn mensen die in deze wereld meer voorspoed hebben gekregen, meer mogelijkheden hebben dan anderen. Er zijn mensen die rijk geboren zijn, die een opleiding hebben gehad, die in andere kringen vertoeven en mensen die marginale omstandigheden in deze wereld staan. En het is merkwaardig om te zien hoe in ieder daarmee omgaat. Bij ons in Zaventem zijn toevallig een aantal mensen neergestreken uit Nederland die korte termijn in Brussel ergens hoogwaardigheidsfuncties hebben. En ik ben een bidstond met hen begonnen. We zijn met vier. Dus ik ben de proletariër daartussen. Maar wonderlijk is God aan het werken, dat God hen aan het tonen is eigenlijk, wat zijn wij met ons leven aan het doen? We zijn welvarend, we hebben een hoge positie, we hebben een goed gezin. En eigenlijk betekenen we niks voor het koninkrijk. En er is heel wat aan het gebeuren in het leven van die drie mannen. Die opeens geconfronteerd worden met het feit, als Jezus terugkomt, wat heb ik hem te bieden? Wat zal ik kunnen aangeven van dit heb ik met mijn leven hier gedaan op aarde. En die maken nu een crisis door. Dat is prachtig om te zien welke crisis dat die doorgaan. Omdat ze opeens tot besef komen dat wij van God dingen hebben gekregen. Die talenten of die ponden hebben gekregen. Met de bedoeling dat we daar iets mee gaan doen in dit leven. En die vraag stel ik ook naar u. De gaven, de talenten. Uw kind van God zijn, wat doet u daarmee? Stopt u het weg? Verbergt u het? Of gebruikt u dat? Gaat u daarmee aan de slag? Heel mooi dat bij het avondmaal die tekst uit Ezekiel voorgelezen wordt. Wat doen wij? Betekenen wij iets in naam van Christus in deze maatschappij? Altijd in naam van Christus in deze maatschappij. Want God vraagt van ons om daarmee bezig te zijn. Om hem hier op aarde te dienen. Wanneer hij in Matteüs 25 terugkomt en plaatsneemt, dan zegt hij, wees gezegend, want gij hebt hongerigen eten gegeven. Gij hebt dorstigen te drinken gegeven. Gij zijt zieken gaan bezoeken. Gij zijt naar de gevangenis geweest. Wij kunnen ontzettend veel betekenen met kleine dingen. Beseft u dat? Ik had een collega. Dus ik werk in buitendienst voor een verzekeringsmaatschappij als expert. En wij zien elkaar eigenlijk 2-3 keer per jaar dat we samen een vergadering hebben. En een van mijn collega's had zware moeilijkheden, persoonlijke, in de privésfeer, zware moeilijkheden. En hij begon me daarover te vertellen en ik heb dat een beetje opgevolgd. En een paar keer met hem afgesproken en met hem gebeden. Hij woonde in West-Vlaanderen, die jongen. En op een dag belt hij mij op en hij zegt, Jan, ik ga vandaag zelfmoord plegen. Ik zie het niet meer zitten. Ik heb mijn besluit genomen, ik heb mijn broers bij mij geroepen gisteren, ze wilden mij overtuigen. Niemand kan mij overtuigen, zeggen, vandaag pleeg ik zelfmoord. Maar ik bel naar jou omdat jij mijn beste vriend bent. Ik schrok me dood toen die jongen dat zei. Ik had misschien 3 keer een gesprek gehad met hem. Waarom beschouwde hij mij als zijn beste vriend? En ik probeerde nog een en ander met hem te bespreken, maar dat lukte niet. Dan zei ik uiteindelijk per telefoon van, mag ik nog even voor je bidden? Weet je? En we hebben met hem gebeden. En daarna hebben we afgehaakt. En ik ben die dag blijven, ik heb met de pletter gebeden die hele dag. En dan kom ik 's avonds thuis en dan belt hij mij op. En hij zegt, Jan, wat moet die man met mij daarboven? Ik heb een dag gehad zoals ik er nog nooit een gehad heb. Wat was dat? En overal waar ik kwam, gebeurde er van alles. Mensen gingen in gesprek met mij en ik ben zo bemoedigd. Wat is dat toch? Ik zeg, ja, dat is God die van jou houdt, jongen. Zijn dat ingewikkelde dingen? Moet je superbegaafd zijn? Nee. Wij moeten in deze wereld staan in onze overtuiging in Christus Jezus. Hoeveel keer, weet u, toen mijn huwelijk kapot was en de familie van mijn vrouw van alles probeerde om dat goed te krijgen. Ten lange laatste was er een onkel, die ging 1 man opzoeken waar hij werkte bij Philips en BLE in Roeselare. Ging hij 1 man opzoeken om hulp te vragen. Weet u wie dat was? Een zekere Zakkie de Klerk. En wie was Zakkie de Klerk? Zakkie de Klerk had een verschrikkelijke reputatie gehad in MBLE als het slechtste karakter dat daar rondliep. De meest agressieve vent dat daar in de MBLE aanwezig was. Hij werd heel rap kwaad, hij was heel agressief, had men op een dag met zijn namer naar zijn baas gegooid. Was hij een die het altijd beter wist. En op een zeker moment was die man tot bekering gekomen, Zakkie. En van de ene dag op de andere was dat een lam geworden. Zo erg dat zijn collega's zeiden, dat kan niet zijn, die een doet alsof. En dan zijn ze hem beginnen pesten, dan zijn ze hem beginnen plagen, om te zien wanneer gaat hij nu eindelijk weer een keer uit zijn sloffen schieten. En na een jaar hebben ze dat moeten opgeven. Die man was compleet veranderd door God. En die een onkel van mijn vrouw ging uitgerekend die man vragen of dat hij voor ons niks kon doen. Ziet je dat getuigenis? Want iedereen was radeloos. Maar die christen, dat is toch wel een speciale. En Zakkie en zijn vrouw hebben ons huwelijk ook gered. Vanuit Roeselare zijn die naar mijn vrouw toegegaan. En hebben gezegd, weet u, Jezus leeft. En als u Jezus volgt, zal Jezus u helpen. En 9 maanden later stond ik terug thuis en ik wist niet waarom. En ik stond daar tegen mijn goesting, maar God was aan het werken. Mensen, Dat zijn die ponden, die talenten die wij in handen hebben gekregen van God. Die hele eenvoudige dingen, die overtuiging van ons geloof, wetend dat wij niks kunnen uit onszelf, maar dat wij een God hebben die bij machten is oneindig veel meer te doen dan wij bidden of beseffen. Die God is onze God. Daarvan zegt Jezus in het Johannesevangelie, vraag wat gij maar wilt in mijn naam en ik zal het doen voor u. Dat is die wondere God die wij als Heer hebben. En die wij mogen dienen. Hier in een vijandige wereld. In een wereld die God zo tegenstaat. Maar een wereld mensen die zo in nood is. En panikeert. Onlangs zag ik op de televisie een zekere Van der Meers. De prominente atheïst van België. En die aan het roepen was. Van ja, maar we moeten die bevolkingsexplosie tegenhouden. En ik zeg, meneer, doe maar. De mens heeft gegeten van de boom van kennis van goed en kwaad. Ik het doen. Niet God. Ik het wel realiseren. Wij. En nu staat die wereld oog in oog met de catastrofe dat alles misloopt. Niks meer onder controle is. Dat het allemaal de spuigaten uitloopt. Dat iedereen ziet onomkeerbaar wat er nu gebeurt. En dan zijn ze aan het panikeren. Hè. Wij moeten niet panikeren, mensen. En zelfs als er oorlogen komen, zelfs als de catastrofes toenemen, het is allemaal voorspeld. God heeft alles in zijn hand. En Christus zal wederkeren. En zijn wederkomst zal wonderbaarlijk zijn. En alle knie zal buigen voor hem. Maar in die tussentijd vraagt hij ons om trouw bezig te zijn tot zijn wederkomst. En het wonderbare van dit verhaal hier dan, is dat je dus die mensen hebt die zich inzetten voor Jezus. En wat drijft ons om ons in te zetten voor Christus, mensen? Paulus zegt dat. De liefde van Christus dringt ons. Het is geen opgelegde dingen. Ik hou van Jezus. Jezus houdt van mij oneindig veel meer dan dat ik van hem kan houden. Maar ik heb altijd een verlangen om bij hem te zijn. Als je van iemand houdt, wil je bij hem zijn. Wil je naar hem luisteren, wil je naar hem zien, wil je hem voelen. Wil je absoluut trouw zijn aan hem. Wil je niet dat hij teleurgesteld is in jou. Als je van iemand houdt, dan geef je je leven gewoon aan die persoon. Dat is liefde, dat is in een huwelijk ook de liefde. Is het beste willen voor die ander. Dat is wat ons drijft. Welk verlangen heb ik dat alle mensen Jezus zouden mogen leren kennen. Zoals ik het voorrecht heb gekregen om Jezus te mogen kennen. In het diepst van mijn leven kwam Jezus binnen. Ik ga dat nooit begrijpen, mensen. Dat toen ik het diepst in zonde leefde. Dat net toen kwam Jezus binnen en zegt ik hou van jou. Dat is het. Dus die liefde is het die ons dringt. Die liefde is het die ons aanzet om hem te dienen. Van mens, kijk, ik zie jou in jouw nood. Weet je wat de oplossing is? Hij gaat jouw nood niet wegnemen. Maar je zult vrede krijgen in die nood. We hebben Jezus, mensen. We kunnen hem bieden aan mensen. En het is onze zaak niet of ze het aannemen of niet. Het doet mij veel pijn wanneer mensen dat niet doen. Maar dat ligt niet in mijn macht. Maar als mensen zien wat Jezus in ons leven betekent, dan gaan ze daarna verlangen. Ik wil wat die een ook heeft. Waarom? Ik heb al eens iemand gehad die mij niet kende, die zei, u heeft iets dat andere mensen niet hebben. Wow. Wat is dat? Jezus. Dat is wat mensen drijft. Dat is wat die dienaren van de Heer dreef. Om handel te drijven in een vijandige wereld. Om de smaad en wat ze, weet je, hoe vaak ze op mijn werk al gelachen hebben met mij. Ah, ja, Jan en de toekomst, hè. Niet goed de toekomst. Ja, hè? Maar nu lachen ze niet meer met mij. En als er een zijn moeder sterft of zo, zegt Jan, hoe zit dat eigenlijk met de dood? Ah ja. Of een die ziek valt, ernstig ziek wordt. Ja, maar hoe zit het? Paniekvoetbal, weet je? Want ze weten, wij hebben iets dat zij niet hebben, mensen. Dat is het moment waar je kunt aanbieden de overwinning van Christus Jezus. En toch zit er daar een tussen die een heel ander beeld heeft van Jezus dan die andere. Die zegt, u bent streng. En ik ben bang voor u. Dat is iemand die zich heeft laten ompraten heeft door die wereld waarin hij moest handelen. Wij handelen in een wereld die God vijandig gezind is. Onze jeugd, onze tieners, maar ook wij. Maar denk eens aan onze jeugd en onze tieners. Hoe zij uitgelachen worden. Hoe er met hen gespot wordt omdat ze geloven in de schepping. Omdat ze geloven in Jezus Christus. Hoe naïef kunnen zijn. Hoe onnozel kunnen zijn dat je in die sprookjes gelooft. Je moet sterk staan in je geloof om stand te houden daarin. Je moet dicht bij Jezus leven, in die ervaring met Christus leven, om stand te houden. Zodanig dat niemand ons kan overtuigen dat het niet waar is. Maar ik heb al jonge mensen zien afhaken, omdat ze zeggen, ik zie Jezus niet. Ik ervaar hem niet. Ik heb nog niks meegemaakt van Jezus. Ik heb jonge mensen al zien afhaken daarom. Maar als ons leven niet geankerd zit, geënt zit op Jezus, dicht bij Jezus is, is er ook van Jezus Christus en die interactie tussen Jezus en ons ook niets te zien. En mensen, wij moeten zuiver en rein leven. Wij moeten niet leven zoals de wereld leeft. Ons leven moet een totaal ander leven zijn. Dat is onze opdracht, dat is onze verplichting naar onze jeugd en aan onze tieners toe, dat zij aan ons leven kunnen zien dat Christus leeft en werkelijkheid is in ons leven. Wij moeten een rein leven leiden in deze wereld. Want anders kan Christus in ons leven niet werken. Als jij om 22:00 s'avonds naar porno zit te kijken, moet je om 23:00 niet gaan bidden. Hè? Ja, om vergeving te vragen. Begrijpt u het? En die ene heeft een verkeerd beeld gekregen. En nochtans, let hierop. Wanneer de Heer terugkomt en zijn slaven roept. En het is, om niet, het is de Heer niet om het geld te doen. Hij heeft het koningschap. Hij bezit alles. Het gaat erom, zijn wij trouw? Wanneer Jezus terugkomt, gaat zijn vraag naar ons toe zijn. Bent u trouw geweest, terwijl ik daar niet was? Tijdens mijn afwezigheid, bent u trouw geweest? En dan zie je dat de Heer die slaven die hun best hebben gedaan, een overweldigende schenking geeft. Die een mag, terwijl hij trouw is geweest in het kleine, krijgt hij opeens 10 steden waar hij heer over wordt, waar hij beheerder van wordt. Hij krijgt een beloning die buitensporig is ten opzichte van het werk dat hij verricht heeft. Hij wordt buitensporig beloond voor zijn werk. En die tweede komt en die wordt even buitensporig beloond, gewoon omdat ze trouw zijn geweest. Die derde slaaf, die dan komt en zegt, ik weet dat jij streng bent, die heeft zijn ogen niet geopend. Die ziet hoe de Heer zijn slaven schenkingen doet, die ongehoord zijn, hoe gul de Heer is in wat hij geeft. En die derde slaaf die is zodanig ingeprent met een bepaald beeld van Christus, dat hij wat hij voor hem ziet gebeuren, dat het zelfs niet tot hem doordringt. Hij heeft een verkeerd godsbeeld. Mensen, het is zo belangrijk dat we het juiste beeld hebben van wie God is. Dat Jezus Maar ons beloofd heeft dat hij alle macht heeft in hemel en op aarde. Dat hij ons beloofd heeft dat hij bij ons is. Alle dagen tot de volleinding der dagen. Vandaag is hij hier. Morgen is hij bij u. Overal waar u bent. Overal waar u gaat. Overal waar u mee bezig bent. De Heer is bij u. Hij is goed. En zijn enigste verlangen is dat wij in die gemeenschap met hem leven en eenvoudigweg hem dienen op de plaats waar wij staan. U moet niet per se naar het buitenland. Het is goed dat we mensen hebben die de zending intrekken naar het buitenland. Maar is dit hier ook geen zendingsveld? Is de school waar de jonge mensen naartoe gaan geen zendingsveld? Is het werk waar u zit geen zendingsveld? Is de voetbalclub waarbij u zit geen zendingsveld? Elk mens heeft een verhaal. Elk mens heeft zijn noden. Elk mens heeft Jezus nodig. Begrijpt u wat wij in alle eenvoud kunnen betekenen voor deze wereld? En Jezus wil niet liever dat we ons in dienst stellen van hem. Want hij zal dan in en door ons werken. Het is zelfs ons werk niet dat er dan gebeurt. Als wij ons openstellen om een kanaal te zijn voor hem. Dan gaat hij deuren openen. Dan gaat hij wonderbare dingen doen. Echt waar. Hij doet dat in en door ons leven. Wij moeten ervoor openstaan. En bij zijn wederkomst. Dat is toch wonderlijk, hè? Bij zijn wederkomst gaat hem u dan belonen, omdat hij door u heeft kunnen werken. In het verhaal van de wijnstok, wie is het die de vruchten draagt? De landman, God? Jezus de wijnstok? Nee. De ranken. Dat is toch wonderlijk. Hè? Dat is onze Heer. Zullen we bidden? Heer Jezus, ik wil u vragen, Heer. Om ons te helpen om de dingen af te leggen, Heer, die niet zijn tot uw eer in ons leven. Ik wil u vragen om ons te reinigen. Ik wil u vragen, Vader, om ons een juist beeld van uzelf te geven. Om ons te helpen, Vader, om heel dicht bij u te leven, Heer. Hier zitten mensen die een intens leven met u leiden op dit moment. Maar je hebt ook mensen hier aanwezig. Die op dit moment voor een stuk zijn afgedwaald. De eerste liefde kwijt zijn. Vader, ik bid dat u daar doorheen prikt. En dat u die eerste liefde terug opwakkert in onze harten. Ik bid dat u de obstakels wegneemt, Heer, die tussen u en ons instaan. De verkeerde dingen in ons leven, maar ook alle bezigheden, Heer, die met u en uw koninkrijk niks te maken hebben. Die ons soms zo in beslag nemen, Heer. En dat u die dingen omdraait, opdat wij dienstbaar voor u kunnen zijn. Dat we de ruimte krijgen, Heer. Om terug met u samen in dit leven te staan. Op elk moment, Heer, met onze gedachten, want we houden van u. Heer, onze gedachten zijn op u gericht. We willen samen met u in deze maatschappij, in deze samenleving staan, Vader, en zien wat u ziet. En voelen wat u voelt. Dezelfde gedachten hebben van u, Heer. Omdat uw Heilige Geest in ons woont, mogen we dit vragen. Dat wij leren kijken naar de mensen zoals u naar hen kijkt. Dat we leren beseffen waar de nood van de mens is, welke woorden ze nodig hebben, welke handeling we kunnen aanreiken, Heer, opdat mensen door u mogen aangeraakt worden. Heer, u heeft ons niet voor niks op deze plaats in ons leven gesteld. Niet alleen hier als we samenkomen op zondag, Vader, maar tijdens de week waar we elk met zijn bezigheden, elk onze plaats in deze maatschappij hebben. Vader, leer ons aandachtig zijn voor u. Gefocust te zijn op u. Met u verbonden te zijn in onze gedachten, opdat wij zien, Heer, wat u ziet en voelen wat u voelt en doen wat u ons verlangt dat wij zouden doen, zoals Jezus dat deed. Heer, ik bid dat daar een hele bijzondere zegen mag op rusten. Ik bid, Vader, voor eenieder die hier aanwezig is, dat ze uw wonderbare werking gaan ervaren in hun dagelijkse leven tussen de mensen, Vader. Dat ze gaan zien hoe krachtig en machtig u bent, hoe groot uw verlangen is om mensen te bereiken. Heer, leer ons overwinning over onszelf en laat ons een overwinnend leven leiden in uw naam. In Christus Jezus. Amen.